luisteraars op de 102.4 FM op de kabel en stereo. Het is tijd voor een uitzending van Gospel Radio Zephaniah en hoeveel vannacht tot 1 uur. Radio Parisha, bedankt voor het draaien van daarnet. De uitzending van Zephaniah Radio ziet er vannacht als volgt. De Bijbel leesplan door zuster Emma en een gesproken woord. Zephaniah Radio wens u een fijne gezegende luistertijd toe. Wilt u reageren, bel gerust 020-33-76-81-3 of 33-42-32-8. Zephaniah Radio nog steeds op de 102.4 FM op de kabel in stereo. Wij gaan doorschakelen naar Amsterdam Oost. Een goede nacht, zuster Emma.
Goede nacht, meneer Kaar. Goede nacht, broeder Kaar.
Van harte welkom in de uitzending. Ook vannacht wensen wij u God zegen en kracht toe. Gaat u gang?
Ja, lieve luisteraars. Ik groet u allen in de wonderbare naam van onze Heer en Heiland, onze Heer Jezus Christus, die is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Luisteraars, het is tijd voor het Bijbelleesplan. En u weet, het Bijbelleesplan komt van Gospel Radio Zephaniah, waar onze Heer Jezus Christus centraal staat. Trouwe God en Vader, we loven en prijzen uw grote machtige naam. We danken u voor de glorie van uw naam, Vader. We danken u voor alles, Vader, wat u voor ons doet en wat u nog steeds zal doen, Vader. Vader, want wij hopen altijd en geloven in u, Vader. U bent de ware wijnstok, mijn Heiland, Vader. We danken u voor uw naam, Vader. En we danken u dat u de verlosser bent. U bent de koning der koningen en de heer der heerscharen. U bent onze wonderbare raadsman en de sterke God. We loven uw machtige naam, Vader. U bent zo machtig, Vader. We geven u de eer, de lof en de dank, want u bent onze herder. U bent onze goede herder. Vader, we danken u dat u onze helper bent. groot van kracht en steeds bereid. U bent onze voorziener, Vader. Dank u wel dat u onze heelmeester bent. Vader, we danken u voor alle zegeningen, Vader. Vader, we danken u voor alle gospelradio's, Vader. We danken u ook, Vader, voor alle kinderen en hun ouders, hun verzorgsters en verzorgers, Vader. We danken u, Vader. We prijzen uw naam daarvoor, Vader. Vader, we brengen ook alle gemeentes, alle voorgangers voor uw troon van genade, Vader. Wilt u ze zegenen, mijn heiland? We danken u daarvoor, Vader, dat wij dat vragen mogen, Vader. Vader, we danken u, mijn heiland, voor de zending, voor de zendelingen op hetzelfde veld, Vader. Vader, wilt u ze kracht geven? Wilt u ze sterken, Vader? Wilt u ze wijsheid geven, mijn heiland? En we danken u daarvoor, Vader. We loven en prijzen u, want wij bidden ook voor het koninklijk huis, Vader. We bidden voor de kabinet, de overheid, alles, Vader, brengen wij voor de troon van genade, zo eenparig, mijn heiland. Vader, glorie en aanbidding voor uw machtige Jezusnaam. Dank u wel, Vader. We dragen u op, Vader. We dragen alles aan u op, Vader. En wij bidden u, Vader, om voor te gaan in uw woord, Vader. We geven u de eer, de lof en de dank. Zeker zo. Record en gezin, Vader. En zeker ook zo, Vader. Alle gezinnen, Vader. Vader, we prijzen u daarvoor. We danken u voor uw woord, Vader. En we bidden u om voor te gaan in uw woord, Vader. En we danken u daarvoor, Vader. Ja, luisteraar. We gaan lezen uit Handelingen, hoofdstuk 11. Handelingen, hoofdstuk 11. Maar we gaan eerst een woord vooraf lezen uit Psalm 75. Psalm 75 helemaal. Het gaat over de beker van des Heren toren. En het heet op de wijze van verderf niet. Een psalm van Asaf. Het is een lied. En het zegt: wij loven u, o God, wij loven u. Want nabij is uw naam, men vertelt uw wonderen. Wanneer ik het tijdstip gekozen heb, dan zal ik rechtmatig richten. Al mogen de aarde en al haar bewoners wankelen, ik ben het die haar pilaren heeft vastgezet. Ik zeide tot de hoogmoedigen, wees niet hoogmoedig. En tot de goddelozen, hef de horen niet op. Hef de horen niet op naar de hoge en spreek niet met trotse hals. Want het verhogen komt niet van oost of van west, nog uit de woestijn. Maar God is rechter. Hij vernedert deze en verhoogt gene. Want in des Heren hand is een beker en de wijn bruist daarin, overvloedig gemengd. Hij schenkt daaruit tot de droesem toe. Alle goddelozen op aarde moeten hem slorpende drinken. Maar mij aangaande, ik zal dit voor altoos vermelden. Ik wil de God van Jacob psalm zingen en alle hoornen der goddelozen zal ik afhouden. De hoornen der rechtvaardigen zullen verhoogd worden. En alle hoornen der goddelozen zal ik afhouden en de hoornen des rechtvaardigen zullen verhoogd worden. Zover onze lezing uit Psalm 75. En we gaan naar onze Bijbelleesplan. Dat komt uit Handelingen hoofdstuk 11. Het gaat over Petrus verdedigt de doop van Cornelius. Handelingen hoofdstuk 11. Petrus verdedigt de doop van Cornelius. En de apostelen nu en de broeders in Judea hoorden dat ook de heidenen het woord Gods aangenomen hadden. En toen Petrus naar Jeruzalem gegaan was, verschilden zij die uit de besnijdenis waren met hem van mening. En zij zeiden, gij zijt binnengegaan bij onbesnedenen en heb met hen gegeten. Maar Petrus begon hun alles in geregelde orde uiteen te zetten en zeide, ik was in de stad Joppe in gebed en zag in zinsverrukking een gezicht, een voorwerp, daalde neder in de vorm van een groot laken, dat aan de vier hoeken uit de hemel neergelaten werd en het kwam vlak bij mij. Toen ik er scherp naar keek, bemerkte ik en zag ik de viervoetige dieren der aarde en de wilde en de kruipende dieren en de vogelen des hemels. En ik hoorde ook een stem tot mij zeggen, sta op Petrus, slacht en eet. Maar ik zeide, geenszins heren, want nog nooit is iets dat onheilig of onrein was in mijn mond gekomen. Doch ten tweede male antwoordde mij een stem uit de hemel. Want wat God rein verklaard heeft, moog hij niet voor onheilig houden. En dit geschiedde tot driemaal toe. En alles werd weer opgetrokken in de hemel. En zie, terstond daarop bleven drie mannen voor het huis staan waarin wij waren, die uit Caesarea tot mij waren gezonden. En de geest zeide tot mij dat ik met hem moest medegaan zonder bezwaar te maken. En met mij gingen ook deze zes broeders en wij zijn het huis van die man binnengegaan. En hij heeft ons medegedeeld hoe hij een engel in zijn huis had zien staan, die tot hem zeide, zend iemand naar Joppe en nodig Simon uit, die bijgenaamd wordt Petrus. Deze zal woorden tot u spreken, waardoor gij en uw gehele huis behouden zult worden. En toen ik begonnen was te spreken, viel de Heilige Geest op hen, evenals in het begin ook op ons. En ik herinnerde mij het woord des Heren, hoe hij zeide, Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden. Indien nu God hun op volkomen gelijke wijze als ons de gave heeft gegeven op het geloof in de Heere Jezus Christus, hoe zou ik dan bij machte geweest zijn God tegen te houden? En toen zij dit gehoord hadden, kwamen zij tot rust en verheerlijkten God zeggende, zo heeft dan God ook de heidenen de bekering tot leven geschonken. Vers 19. Barnabas en Saulus naar Antiochië. Zij dan, die verstrooid werden door de verdrukking welke in verband met Stefanus plaatsvond, trokken verder tot Fenicië, Cyprus en Antiochië. Toen zonden tot iemand het woord te spreken dat alleen tot de Joden. Doch er waren onder hen enige Cyprus en Cyreense mannen die te Antiochië gekomen was, ook tot de Grieken spraken en hun de Heere Jezus predikten. En de hand des Heeren was met hen. En een groot aantal kwam tot het geloof en bekeerde zich tot de Heere. En het bericht daarvan kwam de gemeente van Jeruzalem ter oren en zij vaardigden Barnabas af naar Antiochië. En toen deze aankwam en de genade God zag, verheugde hij zich en wekte allen op om naar het voornemen van hun hart de Heere trouw te blijven. Want hij was een goed man, vol van de Heilige Geest en van geloof. En een brede schare werd de Heere toegevoegd. En hij vertrok naar Tarsus om Saulus te zoeken. En toen hij hem gevonden had, bracht hij hem naar Antiochië. En het geschiedde dat zij een vol jaar in de gemeente gastvrij ontvangen werden en een brede schare leerden en dat de discipelen het eerst in Antiochië christenen genoemd werden. En in die dagen kwam profeten van Jeruzalem te Antiochië. En een uit hen, genaamd Agabus, stond op en gaf door de geest te kennen dat een grote hongersnood zou komen over het gehele rijk, die dan ook gekomen is onder Claudius. En de discipelen besloten dat elk van hen naar draagkracht iets zenden zou tot ondersteuning van de broeders die in Judea woonden. Dit deden zij ook en zij zonden het aan de oosten door de hand van Barnabas en Saulus. Tot zover, lieve luisteraars. Ik heb gelezen Handelingen, hoofdstuk 11. En het is Petrus verdedigt de doop van Cornelis. En vers 19, Barnabas en Saulus naar Antiochië. En dat was dus het einde van onze Bijbelleesplan. We danken de Heere voor zijn woord. En we danken de Heere voor alles wat hij hier gezegd heeft. De vrede van de Heere en de genade. En hij zegent ons rijkelijk. En de Cor en zuster Marlene, zo tezamen met de luisteraars, zeg ik, de Heere is onze herder, niets zal ons ontbreken. Halleluja, amen.
Amen, zuster Emma. Dank u wel ook vannacht voor het lezen. Wij wensen u vanuit Studio 7 een fijne gezegende avond, of nacht moet ik zeggen, en goed uitrusten, zuster Emma.
Dank u wel, broeder Cor.
Alsjeblieft, tot morgen.
Ja, broeder Cor. Dag, zuster Marlene.
Ja, doe ik.
Ja, en ik bel broeder Cor.
Op de 102.4 FM op de kabel in stereo. Nu het gesproken woord.
Drama, dus vanaf die tijd heb ik gezegd, ik gebruik liever de microfoon. Dus, maar het is een eer om in jullie midden te zijn. Mijn naam is Guksal Gulu. Dus ik ben een bekeerde Turk, voor degenen die mij niet kennen. Bekeerde ex-moslim, ex-crimineel, ex-drugsverslaafd, allemaal ex. Maar het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Ik ben een nieuwe schepping nu in de Heer. Amen. Op 19-jarige leeftijd heb ik een Damascus-ervaring gehad, zo noem ik het. Paulus was op weg naar Damascus en de Heere verscheen aan hem. En op 19-jarige leeftijd heb ik ook een Damascus-ervaring gehad. Een persoonlijke openbaring van wie de ware God was. En dat is de Heer Jezus Christus. Er is maar één weg tot God en dat is Jezus Christus. Amen. Dus het is een eer om hier in jullie midden te zijn. En er is veel gaande in de wereld. We hebben het net ook al gehoord, onze zuster deelde. Dus we hebben Nice gehad, we hebben Turkije staatsgreep gehad. Nu hebben we vrijdag Duitsland gehad. Er is heel wat gaande in de wereld, wat ons aandacht vraagt. Het is goed om de aandacht aan te geven, om voorbeden te doen, om de geestelijke wereld binnen te stappen. En om te bidden voor landen, voor situaties en omstandigheden. Maar het is daarna goed om ons weer te focussen op de missie van de Heer. Amen. Dus God is op een missie en hij wil dat we deelgenoot worden van zijn missie. Vandaar heeft hij gezegd, ga dan heen. En dat is de opdracht van de kerk. En het is goed om ons weer te focussen op de missie en de opdracht van God. En een medearbeider te zijn van hem. Nou, voordat ik altijd mijn boodschap inga, en daar zal ook mijn boodschap een beetje op gericht zijn op de missie van God, vertel ik altijd een grapje of een verhaal. Dus, maar het kwam eens een keer na de dienst, kwam iemand uit de kerk na de dienst kwam naar de voorganger toe. En die zei, meneer de voorganger, ik heb wat ontdekt. Toen zei die voorganger, ja wat dan? Hij zei, ja ik heb ontdekt dat u intelligenter bent dan Einstein. Oh, zei die voorganger, hoe kom je daarbij? Ja, want van Einstein werd gezegd dat er maar 10 mensen waren die hem echt begrepen. Maar van u preken begrijpt niemand wat van. Dus ik hoop dat u wat gaat begrijpen van mijn boodschap vandaag. Dus moet u goed naar luisteren, ja? Oké, even een slokje water. Ik heb een fles whisky meegenomen. We gaan na de dienst allemaal aan de whisky. Nee hoor, is olijfolie. Dus we gaan straks allemaal een slokje olijfolie doen. Is goed zeggen, is olijfolie. Maar ik wil met u een tekst lezen. De inleidende tekst voor de boodschap. Johannes 14, vers 12. Als u uw Bijbel bij u hebt, je iPad, je iPhone, je Samsung, mag je opslaan. Johannes 14, vers 12. En is de Heer Jezus aan het woord. En ik zeg maar vooraf, straks ga ik wat druk doen. Dus als ik spreek, ik begin altijd een beetje rustig. Maar dan kom ik echt in mijn boodschap. Begin ik soms te schreeuwen, begin ik soms te zweten. En dat komt omdat mijn vrouw die zegt, volgens mij heb je ADHD. Ik zeg altijd, ja klopt schat, maar de christelijke vorm van ADHD, dat is altijd de Heere dienen. Amen. Dus vandaar, ik heb de christelijke vorm van ADHD, dus ik ga zo meteen een beetje druk doen. Dus als u mij wil excuseren. Maar Johannes 14 vers 12, Jezus zelf aan het woord, dan zegt hij, voorwaar, ik zeg u, wie in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen. En grotere nog dan deze. Want ik ga tot de Vader. Ga ik het nog een keer lezen. Voorwaar. Ik zeg u, wie in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen. En grotere nog dan deze. Want ik ga tot de Vader. Nou, ik heb goed nieuws voor u deze morgen. En dat is, u kunt de werken van Jezus doen. Halleluja. Is dat geen goed nieuws? U kunt de werken van Jezus doen. Ik kan de werken van Jezus doen. En ik zeg het niet. Nee, Jezus zelf is hier aan het woord. Wij kunnen de werken van Jezus doen. Is dat geen goed nieuws? Dat is een blijde boodschap, toch? Wij kunnen de werken van Jezus doen. En dat niet alleen. De Heer Jezus zegt zelfs grotere nog. De werken die Jezus heeft gedaan, wij zullen zelfs nog grotere werken doen. Gelooft u dat? Jezus zegt het hier. Jij en ik kunnen de werken van Jezus doen. En het tweede wat ik wil dat je ziet, Jezus zegt niet alleen hier, alleen apostelen zullen mijn werken doen. Hij zegt niet alleen maar profeten zullen mijn werken doen. Hij zegt niet alleen maar leraren zullen mijn werken doen. Hij zegt niet alleen maar herders zullen mijn werken doen. Hij zegt niet alleen maar evangelisten zullen mijn werken doen. Hij zegt een ieder die gelooft. Hallo, hoort u wat Jezus zegt? Zijn er gelovigen hier in de zaal? Ja, een ieder die gelooft kan en mag de werken van Jezus doen. Niet alleen de dominee, niet alleen de voorganger, niet alleen de oudste. Nee, een ieder die gelooft mag en kan de werken van de Heer Jezus doen. En ik weet dat het ook het verlangen is van jullie leiderschap. Want als je gezond leiderschap in de kerk hebt, dan wil je dat mensen gaan wandelen in de werken van Jezus. Want de Bijbel zegt, leiderschap is gegeven om heiligen toe te rusten tot dienstbetoon. Amen? Ja, dus u en ik, wij kunnen de werken van Jezus doen. Nou, om een helder beeld te krijgen, wat zijn nou de werken die Jezus heeft gedaan? Wat zijn nou de werken die ik ook mag gaan doen? Om daar een helder beeld van te krijgen, heeft God ons 4 evangelieën gegeven. Matthäus-evangelie, Marcus-evangelie, Lucas-evangelie en Guxalgule-evangelie. Amen? Nee hoor, Johannes-evangelie. Hij heeft ons 4 evangelieën gegeven. En als wij een helder beeld willen krijgen, wat waren nou de werken die Jezus deed? Wat zijn de werken die ik ook mag doen? Dan moeten wij de evangelieën bestuderen. Nou, er is 1 evangelie, die legt de nadruk op de persoon van Jezus. Er is een andere evangelie, die legt de nadruk op de woorden van de Heer Jezus. Maar er is 1 evangelie, die legt specifiek de aandacht op de werken van de Heer Jezus. En dat is het Marcus-evangelie. Marcus richt zich specifiek op de werken van Jezus. En ik noem Marcus-evangelie, noem ik de Book of Power. De boek van kracht, want je ziet de kracht van God openbaar worden door de werken van de Heer Jezus. Dus als wij een helder beeld willen krijgen, wat zijn de werken die ik ook mag doen, de werken van Jezus, dan moeten wij het Marcus-evangelie ingaan. En je hebt zo'n boek, dat heet Guinness Book of Records. Wie kent dat? Allemaal toch? En waar gaat dat boek over? Als je een record breekt, toch? Als je een bepaalde record breekt, dan kom je in dat boek terecht. Nou, we gaan vandaag gaan wij ook een record verbreken. En dat is, we gaan binnen 3 minuten proberen om door het hele Marcus-evangelie heen te gaan. Denken jullie dat het lukt of niet? Ik ga jullie helpen. Dus we gaan een record verbreken. Binnen 3 minuten gaan we door het hele Marcus-evangelie heen. En ik wil dat iemand even de tijd bijhoudt. Gaan we kijken of dat gaat lukken. Ga ik eerst een slokje water nemen. Ik ga jullie erbij helpen, je hoeft er niet zoveel voor te doen. Maar binnen 3 minuten gaan we proberen door het hele Marcus-evangelie heen te gaan. Zijn jullie klaar voor? Oké, daar gaan we. Marcus 1, vers 21, bevrijdt Jezus in de synagoge een man van een onreine geest. Marcus 1, vers 31, geneest Jezus de moeder van Petrus. Marcus 1, vers 34, geneest en bevrijdt Jezus een grote groep mensen. Marcus 1 vers 42 geneest hij een man van zijn melaatsheid. Marcus 2 vers 11 geneest Jezus een verlamde. Marcus 3 vers 5 geneest Jezus een man die een verschrompelde hand had. Marcus 3 vers 10 geneest en bevrijdt hij een grote groep mensen. Marcus 4 vers 39 brengt hij de storm tot stilte en heerst hij over de natuurwetten. Marcus 5 vers 13 drijft hij een legioen demonen uit een bezeten man. Marcus 5 vers 29, geneest hij de bloedvloeiende vrouw en wekt de dochter van Jairus op. Marcus 6 vers 48, loopt hij over het water en heerst over de natuurwetten. Marcus 6 vers 56, raken een grote groep mensen hem aan en die worden genezen. Marcus 7 vers 20, bevrijdt hij een dochter van een Griekse vrouw die een boze geest had. Marcus 7 vers 45, geneest Jezus de doofstomme man. Marcus 8 vers 9, voedt hij door een wonder 4000 man plus vrouwen en kinderen door 2 visjes en 7 broodjes. Marcus 8 vers 29, geneest hij een blinde man. Marcus 9 vers 26, bevrijdt hij een tiener van een boze geest. Marcus 10 vers 52, geneest hij Bartimaeus van zijn blindheid. Marcus 11 vers 20, door de kracht van zijn woord wordt een vijgenboom verdord. Ah, hoe lang zijn we bezig? Huh? Binnen 3 minuten toch, neem ik aan. Ja, hè? Dan hebben we een record verbroken. Moeten jullie gaan bellen? Moeten erin komen te staan? Maar dit zijn de werken van Jezus. En als ik mag samenvatten waar de werken van Jezus op gericht waren, dat is 1. Het uitvoeren van het plan van God. 2. Het verbreken van de werk van de duivel. 3. Heersen over situaties, omstandigheden en in één lijn brengen met de wil van God. En 4. Mensen helpen door ze tegemoet te komen in hun noden, door ze te genezen en te bevrijden. Daar waren de werken van de Heer Jezus op gericht. Nou, datgene, ik leg even een fundament, zometeen gaan we lekker flowen. Maar datgene wat Jezus in staat stelde om goddelijke werken te doen, dat was de zalving van de Heilige Geest. De zalving van de Heilige Geest stelde Jezus in staat om goddelijke werken te doen. Dat is ook de reden dat Jezus pas zijn bediening begint nadat hij gedoopt wordt. Hij wordt gedoopt in de Jordaan door Johannes de Doper. En de Heilige Geest komt in de gedaante van een duif. Komt de Heilige Geest op hem. Hij ontvangt de zalving op dat moment. En vanaf dat moment begint de Heer Jezus zijn bediening. Jezus had de zalving nodig om goddelijke werken te kunnen doen. Dat zegt hij ook in Lucas 4, vers 18. Hij zegt, de geest van de Heere is op mij, omdat de Heere mij heeft gezalfd om een blijde boodschap uit te roepen. Om gebroken harten te helen. Om blinden het gezicht te geven. Om gevangenen en gebondenen vrij te zetten. Om uit te roepen het jaar van Gods genade. Jezus zegt, de geest van de Heer is op mij, omdat de Heer mij gezalfd heeft. En dan zie je, daardoor kon hij de werken doen. Goddelijke werken doen. En als Jezus als Zoon van God de zalving nodig had om goddelijke werken te doen, dan hebt u en ik ook de zalving nodig om de werken van Jezus te kunnen doen. Wij hebben de zalving nodig om de werken van Jezus te kunnen doen. Nou, wat is nou de zalving? Ik zal je een definitie geven van de zalving. De zalving is de bekwaamheid van God die hij geeft door zijn geest om goddelijke werken te doen. De zalving van de Heilige Geest is de kracht van God die ons toerust om te doen waarvoor hij ons roept. Ik zal het nog een keer zeggen. De zalving van de Heilige Geest is de bekwaamheid van God die hij geeft door zijn geest aan ons om goddelijke werken te doen. De zalving van de Heilige Geest is de kracht van God die ons toerust om te doen waarvoor hij ons roept. Dat is de zalving. Nou, als we stilstaan bij de zalving, dan komen we bij een klassiek verhaal uit het Nieuwe Testament van Elia en Elisa. We kennen allemaal Elia en Elisa uit de Bijbel, toch? Het is een klassiek verhaal, ook over de zalving. En commentaren zeggen dat toen Elia naar Elisa kwam, Elisa ongeveer 25 jaar was. En Elia die kwam naar Elisa toe en hij wierp zijn mantel, wierp hij op Elisa. Elia had een mantel, ze noemden dat ook een profetenmantel, maar hij wierp zijn mantel, wierp hij op Elisa. En dat was een symboliek, een profetisch symboliek van Elia naar Elisa toe. Een profetische handeling van volg mij, ik roep jou, want mijn mantel is voor jou. Mijn profetische bediening is voor jou. Mijn profetisch mandaat is voor jou. Mijn mantel is voor jou bestemd. Dat was een profetische handeling van Elia naar Elisa toe. Van ik roep jou, volg mij, want mijn profetische bediening is voor jou bestemd. En het was niet zo dat Elia dacht, oh die Elisa ziet er leuk uit die kerel, laat ik hem maar roepen. Nee, God had specifiek op de berg Horeb, had God specifiek opdracht gegeven aan Elia, zalf Elisa voor jou in de plaats. Dus dat was een profetische bestemming en een profetische instructie van Elia naar Elisa toe. Volg mij, mijn profetische mantel, mijn profetisch mandaat, mijn profetische bediening is voor jou bestemd. Even een slokje water doen. En ik kan me heel goed voorstellen, toen Elia dat deed naar Elisa toe, kan ik me heel goed voorstellen dat de ouders van Elisa zeiden van, mijn zoon, ga niet weg, ga niet achter die profeet aan, blijf bij ons. Ik kan me heel goed voorstellen dat toen de ouders dat zagen, dat Elia de mantel wierp op Elisa, dat de vader zei van, mijn zoon, ga niet weg. Hij werpt zijn mantel op jou, maar weet je wat, je weet, ik ben een rijke man. De vader van Elisa was een rijke man, maar je weet, ik ben een rijke man. Ik ga voor jou 100 nog mooiere mantels kopen. Ik kan me heel goed voorstellen dat de moeder van Elisa zei van, mijn zoon, ga niet weg, blijf hier bij ons. Ik ga voor jou naaien, een veel mooiere mantel. Ik kan me dat heel goed voorstellen. Maar Elisa die wist, nee, ik ben bestemd voor die mantel. Elisa wist, ik moet hier alles achterlaten, mijn luxe leven, mijn vader en moeder moet ik achterlaten. Ik moet achter die mantel aan. En waardoor gebeurde dat? Toen Elia zijn mantel wierp op Elisa, toen kwam hij niet alleen maar in contact, werd hij niet alleen maar aangeraakt door de natuurlijke substantie, de mantel. Nee, hij werd aangeraakt door de geestelijke substantie, de zalving, de kracht van God die in die mantel was. Toen hij in aanraking kwam met die mantel, kwam hij ook in aanraking met de kracht van God, met de zalving van God. En hij wist, tja, in zijn geest, hier ben ik voor bestemd. Hier ben ik voor bestemd. Pa, ma, sorry. Jullie willen mooiere mantels voor mij creëren. Sorry, maar ik ben bestemd voor deze mantel. Dit is de goddelijke bestemming. Dit is de goddelijke weg die ik moet gaan. En neem van mij aan, die mantel van Elia, die hij wierp op Elisa, dat was niet zo'n hele mooie, schone mantel. Neem van mij aan, dat was een oude, vieze, stinkende mantel. Want in die tijd, ze leefden in dat ding. Overdag was het een beschutting, hun jas. Hè, en was in die tijd ook warm, dus ze zweet in dat ding lekker. S'nachts was het hun deken. En in die tijd hadden ze niet zo van kleine wasjes, grote wasjes, gooi maar in de wasmachine, laat maar even draaien. Nee, dat ding gooiden ze één keer in zoveel tijd in de rivier en liet ze dat drogen. En dan leefden ze weer in dat ding. Dat was een oude, vieze, stinkende mantel. Maar Elisa wist, ik ben bestemd voor die mantel. Want hij was niet alleen maar aangeraakt door de natuurlijke substantie, de mantel. Hij was aangeraakt door de geestelijke substantie die in die mantel zat. En hij wist, dit is mijn goddelijke bestemming. Dit is mijn goddelijke weg. En de commentaren zeggen dat Elisa verliet zijn vader en moeder, zijn luxe leven. En dat hij ongeveer 20 jaar lang heeft hij Elia gediend in zijn profetische bediening. En Elia ging het rand rond en hij sprak de woorden van God, profetische woorden van God. Hij had een profetische bediening en Elisa ondersteunde hem. 20 jaar lang heeft hij ongeveer Elia gediend. En er kwam een moment dat Elia wist van, hey, mijn tijd is gekomen, de Heere gaat mij ophalen. En hij communiceerde dat naar Elisa toe. Hij zei van, joh, ik denk dat de Heere mij binnenkort gaat ophalen. Je hebt me uit trouw gediend, wat wil je nou van mij? Doe een wens. En Elisa die zei tegen Elia, ik wil een dubbel deel van uw geest. Ik wil een dubbel deel van datgene wat u op uw leven hebt. En het was een hele realistische vraag van Elia of van Elisa naar Elia toe. Waarom? Omdat Elisa, die had een dubbel deel bij zijn ouders achtergelaten. Het was in de Joodse cultuur, was het zo dat de oudste zoon kreeg een dubbel deel van de erfenis. Als pa en ma oud waren geworden, dan moest de oudste zoon moest zorgen voor pa en ma. En daarom had hij het recht op een dubbel deel van de erfenis. Maar Elisa had dat achtergelaten bij zijn ouders. Dus dat was een hele realistische vraag dat hij tegen Elia zei, ik wil een dubbel deel. Ik wil een dubbel deel van datgene wat jij op jouw leven hebt. Ik wil een dubbel deel van uw geest wil ik ontvangen. En aan de andere kant, dat Elisa dat zei tegen Elia, dat was ook een uiting van liefde. Eigenlijk zei hij van, ik ben uw eerstgeboren zoon geworden. U bent echt mijn vader geworden en ik ben echt uw zoon geworden. Was ook een uiting van liefde. En Elia die zei, je wilt een dubbel deel. Het is een moeilijke zaak, kan alleen maar gebeuren als je ziet wanneer ik word opgenomen. En dat gebeurde ook, de Bijbel zegt, er kwamen hemelse paarden en wagens en die namen Elia mee en hij voer op naar de hemel. En terwijl hij omhoog ging, viel zo zijn mantel op de grond. En Elisa die pakt die mantel en dan gaat hij iets doen. En wie weet wat het eerste was wat Elisa ging doen met de mantel? Passen? In een bepaald opzicht wel. Wie weet wat het eerste was wat hij ging doen? Ja, slaan op het water. Ja. Hij ging slaan op het water. En waarom ging hij slaan op het water? Dat kwam omdat op de heenweg, toen hij met Elia was, moesten ze naar de overkant bij de Jordaan, rivier Jordaan. En wat deed Elia? Hij pakte zijn mantel, hij sloeg op het water. En door de kracht van God, de zalving van God, de rivier splitste zich in tweeën. En ze konden zo over het droge, kon ze naar de overkant. Elisa had dat gezien. Dus het eerste wat Elisa gaat doen, hij heeft de mantel. Het eerste wat hij gaat doen is, hij gaat naar de Jordaan en hij gaat slaan op het water. En weet je waarom hij ging slaan op het water? Hij wilde weten, heb ik het of heb ik het niet? Ik heb iets gevraagd en ik heb wel dat vieze, stinkende mantel, maar heb ik ook datgene wat ik heb gevraagd? Heb ik ook dat dubbele deel? Heb ik het of heb ik het niet? Hij twijfelde. Hij dacht, ik heb wel de natuurlijke substantie, de mantel, maar heb ik ook de geestelijke substantie die bij de mantel hoort? Ik heb wel de natuurlijke substantie, de mantel, maar heb ik ook de kracht van God? Heb ik ook de zalving van God? Heb ik nou datgene gekregen waar ik om heb gevraagd? Heb ik het of heb ik het niet? Hij twijfelde. Dus hij ging het uitproberen. En ik heb dat stuk heel goed bestudeerd. Sommige commentaren of Bijbelse vertalingen zeggen hij sloeg één keer. Anderen zeggen twee keer. Maar hij slaat op het water en er gebeurt niks. En dan zegt hij, waar is de God van Elia?
Met andere woorden, ik heb wel de mantel van Elia, maar is de God van Elia ook met mij? Ik heb wel de mantel, de natuurlijke substantie, maar heb ik ook de geestelijke substantie die bij die mantel hoort? Heb ik het of heb ik het niet? Ik ben niet boos op u hoor als ik schreeuw. Ik ben gewoon enthousiast. Mag dat? Heb ik het of heb ik het niet? Heb ik het of heb ik het niet? En op een dag was ik hiermee bezig en de geest van God liet mij zien dat er zijn heel veel mensen in de kerk die lijden aan de Elisa-syndroom. En dat is de vraag, heb ik het of heb ik het niet? Ben ik nou werkelijk gezalfd of ben ik niet gezalfd? Heb ik nou werkelijk de zalving van de Heilige Geest op mijn leven of heb ik het niet? Ben ik nou werkelijk bekwaam om de werken van Jezus te doen? Ben ik nou werkelijk in staat om de werken van Jezus te doen? Ben ik werkelijk toegerust om de werken van Jezus te doen? Heb ik het vermogen om de werken van Jezus te doen? Heb ik het of heb ik het niet? Heel veel mensen twijfelen in de kerk. Is de bekwaamheid van God nou werkelijk op mijn leven? Kan ik nou werkelijk de werken van Jezus doen? Heb ik het of heb ik het niet? En weet je wat twijfel en ongeloof doet? Dat blokkeert de zalving om te werken door ons leven heen. Twijfel en ongeloof blokkeert de bekwaamheid van God om te werken door ons leven heen. We zien dat bij Jezus. Jezus was de gezalfde. Amen. Hij was de gezalfde. En de eerste ding wat hij gaat doen als hij zijn openbare bediening begint, is hij gaat naar zijn vaderstad, Nazareth. En dat is ook logisch, want Jezus kende die mensen daar. Hij was opgegroeid met die mensen daar. Hij had een historie met die mensen daar. En het eerste wat hij doet is, hij wil wat betekenen voor zijn eigen vaderstad. Hij begint zijn bediening. Hij dacht, weet je wat, ik ga naar die mensen toe. Hij wist, de buurvrouw van achteren leidt al jaren aan depressie. Hij wist, de jongen aan het einde van die straat, die loopt kreupel. En hij wilde wat betekenen voor zijn eigen vaderstad. En hij komt daar en de Bijbel die zegt, ze namen aanstoot aan hem. Want ze dacht van, die snotaap, wat denkt hij wel niet? Hij zegt dat hij de Messias is. Dat is toch die zoon van die timmerman? Wat denkt die kerel wel niet? Hij denkt dat hij de Messias is. En ze namen aanstoot aan de Heer Jezus. En weet je wat er staat? Vanwege hun ongeloof kon hij daar heel weinig doen. Twijfel en ongeloof blokkeerden de zalving om te werken. En dat is ook in ons leven zo. Twijfel en ongeloof blokkeert de zalving om te werken door ons leven heen. Blokkeert de bekwaamheid van God om te werken door ons leven heen. Wie kent hier Reinhard Bonnke? Ja? Een wereldevangelist. Een Duitse man. Heeft miljoenen, echt miljoenen mensen in Afrika tot de Heere geleid. Nog steeds actief. En Reinhard Bonnke was in een samenkomst. En er kwam een jonge man naar hem toe. En die zei van, wilt u voor mij bidden? Toen zei Reinhard Bonnke, waar moet ik voor bidden? Toen zei die jonge man, dat ik jouw zalving krijg. En toen zei Reinhard Bonnke, du bist verrückt. Hij zei, als ik jou mijn zalving geef, heb ik zelf geen zalving meer. Deze jonge man, die twijfelde, heb ik het of heb ik het niet? Heb ik nou de bekwaamheid van God op mijn leven of heb ik het niet? Heb ik het of heb ik het niet? Petrus is op weg in Handelingen 3 met Johannes samen naar de tempel om te bidden. En daar is een verlamde man die is daar aan het bedelen en die vraagt hun om geld. En dan zegt Petrus, goud of zilver heb ik niet, maar wat ik heb geef ik u. In de naam van Jezus, wandel, bam! En er gebeurde een wonder. Petrus die zei, goud en zilver heb ik niet, maar wat ik heb, wat ik heb, wat ik heb, dat geef ik u. Petrus twijfelde niet. Hij wist dat hij het had. Goud en zilver heb ik niet, maar wat ik heb. En doordat hij wist dat hij het had, kon hij ook genezing geven in de naam van Jezus. En als wij willen geven aan de mensen in onze omgeving wat ze nodig hebben, dan moeten wij weten dat wij het hebben. Dan moeten wij weten dat wij het hebben. En vandaag ben ik goed nieuws komen brengen bij u. En dat is, u hoeft niet te twijfelen. U hebt het. U hebt het. Datgene wat Elia had op zijn leven, dat heb jij op je leven. Dat wat Elisa had op zijn leven, dat heb jij op je leven. Dat wat Petrus had op zijn leven, dat heb jij op jouw leven. Dat wat Jezus Christus op zijn leven had, dat hebt u op uw leven. U hebt de zalving van de Heilige Geest. U hebt de bekwaamheid van God op uw leven. U hebt het. U hoeft niet te twijfelen, u hebt het. En ik zeg het niet, kijk wat de Bijbel zegt. In 1 Johannes 2, vers 20, dan zegt Johannes, gij hebt een zalving van de Heilige en gij weet dat allen. De gemeente van toen wist dat zij het hadden. Dat ze de zalving van de Heilige Geest op hun leven had. En vandaag de Geest van God wil tegen u zeggen, u hebt het. U moet weten dat u het hebt. U bent een gezalfde van de Here. Niet alleen de dominee, niet alleen de voorganger. Nee, u ook. U bent een gezalfde van de Here. U hebt de bekwaamheid van God op uw leven om de werken van Jezus te doen. Ik zeg het niet, de Bijbel die zegt het. Gij hebt de zalving van de Heilige en gij weet dat allen. Jij bent gezalfd. Hallo. Jij bent gezalfd. Hallo. Jij bent gezalfd. Hallo. Ik zeg het bewust een paar keer, hoor. Dat vergeet je nooit meer. U bent gezalfd. Hallo. U hebt de bekwaamheid van God op uw leven om de werken van Jezus te doen. Halleluja. Is dat geen goed nieuws? Word je daar niet blij van? Wij zijn gezalfd. Weet je, Elisa twijfelde. Heb ik het nou of heb ik het niet? Heb ik nou werkelijk de zalving? Heb ik nou werkelijk de kracht van God? Elisa twijfelde. Heb ik het of heb ik het niet? En weet je, jaren later, Elisa is dood. Hij is begraven. En zijn twee mannen, die zijn een gat aan het graven. En ze hebben niet door dat ze aan het graven zijn in de graf van Elisa. Want er was een dode lijk die moest begraven worden. En ze zijn aan het graven in de graf van Elisa. En er komen een paar bendeleden aan en ze worden bang. En ze gooien zo dat lijk, gooien ze in de graf van Elisa. En de Bijbel die zegt, toen die dode man, die dode lijk in contact kwam met die botten van Elisa, werd hij levend. Ja, staat in de Bijbel. Ja, toen hij in contact kwam met de botten van Elisa, die lijk kwam tot leven. Ja, die dode werd opgewekt. Weet je, Elisa was tot aan de botten toe gezalfd. Tot aan de botten toe. En weet u wat de werkelijkheid is? U bent tot aan de botten toe gezalfd. Tot aan de botten toe. En dat woordje botten in het Hebreeuws betekent ook tot in de diepste van je wezen. Je bent tot in de diepste van je wezen ben jij gezalfd. U bent een gezalfde van de Heer. Halleluja. Gelooft u dat? Maakt niet uit als je dat niet gelooft. Ik geloof het voor u. U bent een gezalfde van de Heer. En u hebt de bekwaamheid van God op uw leven. En u zegt misschien tegen mijn gukzaal, waarom ervaar ik dat niet? Waarom ervaar ik niet dat ik de bekwaamheid van God op mijn leven heb? Hoe komt dat dat ik dat niet ervaar? Weet je waardoor dat komt? Omdat de zalving kan optimaal werken door ons leven heen naar de maat van onze intimiteit met God. Hoe intiemer onze relatie met God, hoe makkelijker de zalving van God wordt vrijgezet over ons leven. Hoe dieper onze intimiteit met God, hoe sterker wij de bekwaamheid van God zullen ervaren. En ik zal dat laten zien. Kijk eens wat staat in 1 Johannes 2, vers 27. 1 Johannes 2, kijk wat hier staat. 1 Johannes 2, vers 27, achterin. Er staat: en wat u betreft de zalving die gij van hem ontvangen hebt, blijft op u. En gij hebt niet van nodig dat iemand u leren, maar gelijk zijn zalving u leert over alle dingen en waarachtig is en geen leugen. Blijft in hem, gelijk zij u geleerd heeft. De zalving heeft ook een onderwijzende functie. En het eerste wat de zalving jou en mij zal leren, is om in hem te blijven. Want hoe dieper wij in hem blijven, hoe makkelijker de zalving kan stromen door ons leven heen. Hoe dieper wij in hem blijven, hoe sterker wij de bekwaamheid van God zullen ervaren om de werken van Jezus te doen. De zalving kan optimaal werken naar de maat van onze intimiteit met God. En ik heb 10 jaar lang in de verslavingszorg gewerkt in Utrecht. Er zat ook een kerk bij, een opvangcentrum. En waren periodes dat we hele lange werkdagen hadden. Ik begon sommige dagen 6 uur 's ochtends. En om 10:30 lag ik weer in bed. Hele lange werkdagen, was heel druk. En er was een periode dat ik een beetje oververmoeid was door die lange werkdagen. Een beetje aan overspannen toe. Een beetje richting burn-out. En dat is niet zo erg, want als je een burn-out hebt, moet je weer een burn-in krijgen. En de Heer geeft dat graag, amen. Dus, maar ik was moe. En ik ging naar een samenkomst. En na de samenkomst was het tijd voor gebed. En er kwamen twee mannen naar mij toe. En die begonnen voor mij te bidden. Eentje links, andere rechts. En terwijl ze voor mij aan het bidden waren, ervoer ik zo sterk de tegenwoordigheid van God. De glorie van God. Heel sterk. En het werd maar meer. En het werd maar meer. En het werd maar weer. Ik dacht, oh Heere, laat dit even blijven. Dit is echt genieten, weet je wel. Heerlijk, heerlijk. De glorie van God. De tegenwoordigheid van God. Wie heeft dat ook wel eens meegemaakt? Soms tijden van lofprijs aanbidding. He, we weten dat God in ons midden is. Maar soms is zijn tegenwoordigheid voelbaar, tastbaar, zeg maar. Hè? Dus dan wordt zijn glorie manifest. En ik had dat ook. En de tegenwoordigheid van God was mij aan het bedienen. Ik dacht, oh, heerlijk, genieten en genieten. En bij zo'n installatieknop heb je min-max-knop, toch? En de tegenwoordigheid van God, de sterkte, ging steeds meer naar max, 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 weet je wel. Ik dacht, oh, heerlijk. Oh, Heer, laat dit nog even blijven. Oh, heerlijk, ik was aan het genieten. En het werd sterker, het werd sterker, het werd sterker. En op een gegeven moment dacht ik, Heer, nu is het wel genoeg, hoor. Want straks, boem, in één keer, Guxalguli is weg, weet je wel. Dus ik dacht, oh, nu is het wel genoeg, Heer. Het werd alleen maar sterker. En als God zijn tegenwoordigheid openbaart, heeft hij daar een bedoeling mee. En dat gebeurde door die man die bad voor mij. En die man die zei de volgende woorden. Hij zei, Guxal, God heeft jou niet allereerst gezalfd om gebondenen vrij te zetten. Guxal, God heeft jou allereerst gezalfd om een geliefde zoon van de Vader te zijn. En bam, ik kreeg mijn openbaring. Want toen die man dat zei, in mijn geest ging ik naar het verhaal dat Jezus gedoopt wordt door Johannes de Doper. En dan begint de Vader te spreken. Maar wat zei de stem? Dit is mijn dienaar. Nee, de stem zei, dit is mijn geliefde zoon. Ik ben blij met hem. Jezus was allereerst gezalfd om een geliefde zoon van de Vader te zijn. U bent allereerst gezalfd om een geliefde zoon van de Vader te zijn. U bent allereerst gezalfd om een geliefde dochter van de Vader te zijn. Daarvoor zijn we allereerst gezalfd. En dan wat staat er? Jezus werd door de geest geleid naar de woestijn om verzocht te worden door de duivel. En soms denken we dat Jezus in de woestijn alleen maar bezig was met de duivel. Van komt hij eraan? Hij gaat mij verzoeken. Komt hij eraan? Ja, daar komt hij. Oh nee, een verdwaalde kameel. Komt hij eraan? Komt hij eraan? Ja, daar komt hij. Oh nee, een plastic zak van Albert Heijn. Komt hij eraan? Nee, Jezus was niet bezig met de duivel. Hij was bezig met zijn Vader. Want de duivel kwam pas na 40 dagen. Wat deed Jezus in die 40 dagen? Hij was intiem met zijn Vader. Hij had omgang met zijn Vader. Hij praatte met zijn Vader. Hij deelde zijn hart met zijn Vader. En na 40 dagen komt de duivel, 3 verzoekingen. En dan komt Jezus uit de woestijn. En wat staat er? Hij kwam uit de woestijn in de kracht van de geest. En het woordje kracht betekent ook bekwaamheid. Hij kwam uit de woestijn. Hij kwam in de bekwaamheid van de geest. Oftewel, er was iets gebeurd in de woestijn. Wat de bekwaamheid van God had vrijgezet over Jezus. Om goddelijke werken te doen. En wat was er gebeurd in de woestijn? Dat was intimiteit. Intimiteit met de Vader. Omgang met de Vader. En dat geldt ook voor u en voor mij. Hoe intiemer wij worden met de Vader, hoe sterker de bekwaamheid van God, de zalving van God, zal vrijgezet worden over ons leven. Jaren terug was ik in Canada op een conferentie. It's good preaching, hè? Amen, Guxal. Amen, good preaching. Amen. Maar was ik... Ja, yeah, heel goed, broeder. Maar ik was in Canada op een conferentie. En er was pauze. Zaten we in het restaurantje van de kerk. Zaten we wat te eten. En met een paar mannen en anderen zaten we een beetje te fellowshipen, te praten. En er kwam een man naar ons toe. En die luisterde naar het gesprekstof waar we van praten waren. Het was een hele grote man uit Amerika, uit Texas. Hij had zo'n cowboyhoed aan, zo'n jeans aan en van die laarzen, weet je. Was echt kast van een kerel. En die luisterde zo waar we van praten waren. En ik begon die man heel hard te huilen. Ik denk, wat gebeurt er met die kerel, joh? Zo'n kast van een kerel, heel als een kind, weet je wel. Dus ik zeg tegen hem, what's going on, man? What's going on, brother? Toen zei hij van, ik hoor waar jullie over aan het praten zijn. En hij zegt, ik heb eens een keer een visioen gehad van de Heer. En mag ik die delen? Ja, we zeiden, ja, deel maar. En hij vertelde dat hij een visioen had gehad. U denkt misschien, kan een mens visioen hebben? Amen. Handelingen 2, jongelingen zullen gezichten zien. Ouderen zullen dromen. Ik droom niet zoveel, dus ik ben jong. Maar in ieder geval, hij had een visioen gehad. En in die visioen, luister goed, werd hij opgenomen in die visioen. En dan werd hij meegevoerd en kwam hij terecht in het hart van de Hemelse Vader. Dus hij was daar in het hart van de Hemelse Vader. Maar wat heel apart was, het hart van de Hemelse Vader was leeg. Er was helemaal niks in zijn hart. Hij dacht, wat raar. Ben ik hier in het hart van de hemelse vader en zijn hart is leeg. En toen begon de vader te spreken. En de vader zei, mijn hart is leeg, omdat mijn kinderen willen niet wonen in mijn hart. Hij zei, mijn hart is leeg, omdat mijn kinderen willen niet wonen in mijn hart. Weet je dat er een diep en een heel sterk verlangen is in het hart van de hemelse vader naar jou en mijn omgang? Weet je dat er een diep verlangen is in het hart van de hemelse vader naar intimiteit met ons, naar vriendschap met ons, naar omgang met ons? En hoe meer wij onszelf overgeven aan zijn verlangen naar ons, hoe sterker wij de zalving zullen ervaren. Hoe sterker wij de bekwaamheid van God zullen ervaren om de werken van de Heer Jezus te doen. En ik wil een tekst lezen ter afsluiting. Romeinen 11 vers 17. Romeinen 11 vers 17. Romeinen 11 vers 17, daar staat dit. En ik ken de context hoor hiervan. Paulus heeft over dat de heidenen die tot geloof zijn gekomen niet zo moeten roemen. Dat is alleen maar gebeurd doordat de Joden Jezus hebben afgewezen. Ik ken de context hoor hiervan. Maar ik wil iets anders laten zien. Los van de context. En dan staat er in vers 17. Indien nu enkele van de takken weggebroken zijn. En gij als wilde loot daartussen geënt zijt. En dan komt hij en aan de saprijke wortel van de olijf deel hebt gekregen. Wij hebben deel aan de rijke sappen van de olijf. En olijfolie, heb ik meegenomen, staat voor de zalving van de Heilige Geest. Is een beeld voor de zalving van de Heilige Geest. Wij hebben deel aan de rijke sappen van de olijf. Wij hebben deel aan de zalving van de Heilige Geest. Wij hebben deel aan de zalving van de Heer Jezus.
Helaas moeten wij dit woord afsluiten. Misschien morgen een herhaling van dit woord. Het hangt van u af. Als we morgen een herhaling doorgeven, dan hoor, dat horen wij graag van u. Bel gerust morgen. Sifanje Radio neemt afscheid van u. Wens u een fijne gezegende nachtrust toe. En zo leer het leid tot horens. Thank you.